voor goedemorgen. En voordat wij beginnen, kan ik jouw aandacht geven aan de klok? Misschien heb je dat informatie nodig, een beetje later. Het tweede brief van Paulus aan Timotheus. Het heeft 4 korte hoofdstukken. We hebben de eerste hoofdstuk behandeld in september met 5 pastorale tips. En dan in 3 november hebben wij over de hoofdstuk 2 gesproken, proactieve dienst. En we hebben 6 verschillende beelden van een christelijke leven gezien. Dat het christelijke leven is als een soldaat, een atleet, een buur, een arbeider, een voorwerp, een schone voorwerp, een slaaf. En we hebben een paar vergelijkingen gezien. Vandaag hebben wij een beetje van een ingewikkelde onderwerp. Het gaat over de laatste dagen, dus een profetische hoofdstuk. En dan, ik hoop in januari ergens, zullen wij de laatste stuk doen over persoonlijke, ja, een beetje de persoonlijke leven van Paulus. En hij schreef een paar dingetjes, mooie dingetjes erover in de laatste hoofdstuk. Profetie, het is niet mijn hot onderwerp of zo. Het is niet mijn sterke onderwerp. En er zijn een aantal redenen ervoor. En één is dat het is ingewikkeld. De eindtijdleer, de technische woord, is eschatologie. Dus als je wil een indruk maken met jouw familie vanmiddag. Je zegt nou, we hadden een lezing over eschatologie vanochtend. En ze hebben geen flauw idee wat het was. Maar je kreeg wel een mooie indruk. Dat in de bron praten wij over eschatologie. En het is redelijk complex. Dus mijn voorstel is, wees voorzichtig met stellige uitspraken over de details. Op grote lijnen het is redelijk niet zo ingewikkeld. Maar op detail wel. Dus ga voorzichtig om. Nou, is het een belangrijk onderwerp? Nou, ik denk, nou, ik hoef het niet. Maar de Bijbel heeft veel profetie. Dus als je zegt, nou, ik doe helemaal niks met profetie, dan is een grote deel van je Bijbel dat je zet in de pillenbak. De eindtijd wordt in de Bijbel vaak genoemd. Ja. De derde is dat de openbaring over de eindtijd is altijd gegeven om onze huidige manier van leven te beïnvloeden. Als je kijkt een hoofdstuk over toekomst, 1 Korintiërs 15 of zo, 2 Petrus 3, of, er is altijd een toepassing aan de einde. En het heeft, jouw visie over de toekomst heeft een invloed over jouw leven vandaag. Nou, hoe ziet de toekomst eruit? Wat denk je?
Heel mooi.
Wordt de wereld beter? Of wordt de wereld erger? Beter. Wordt de wereld meer christelijk? Of? Nou, het is een belangrijke issue. Er zijn verschillende eschatologische modellen. Dat betekent mensen studeren al de Bijbelteksten van Openbaring, van Ezekiel, van Daniel en van Matthäus 24 en zo, en proberen een model te. En nou, je kan de hele dienst gebruiken om de modellen te vergelijken. En sommige modellen zijn beter dan andere, dat is gewoon zo. Maar dat is niet mijn doel vanochtend. Mijn doel is de derde hoofdstuk van de tweede brief van Timotheus. Maar in grote lijnen. Eerst dat je ziet in de Bijbel, er zijn some optimistische Bijbelteksten. Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de Heere bekeren. Alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen. Want het koningschap is van de Heere, hij heerst over de heidenvolken. Psalm 22. Amen. Het is een Bijbeltekst. Dus je moet aan mensen zeggen. Nou, want de aarde zal vol worden van de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Zoals de water de bodem van de zee bedekt. Habakkuk 2. Ook amen. Het is echt positieve, een mooie tekst. Maar je kreeg ook te maken met waarschuwende teksten. Petrus, de apostel Petrus, schreef bijvoorbeeld in 2e brief, hoofdstuk 3. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Paulus schrijft: laat niemand u op enige wijze misleiden. Dus het is mogelijk om misleid te worden volgens Paulus. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is. Of afvalligheid is moderne Nederlands, hoor ik zeggen. En de mens van de wetteloosheid, de antichrist neem ik aan, de zoon van de verderf geopenbaard is. Dus dit moet eerst gebeuren. Wat zegt Jezus? Matthäus 24. En er zullen veel valse profeten opstaan, en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen, verkouden. Wat zegt Johannes in de Openbaring? En wanneer die 1000 jaar tot een einde gekomen zijn, de 1000 jaar rijk, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, dus hij was in een gevangenis voor 1000 jaar, en hij zal uitgaan om de volken te misleiden en zich in de 4 hoeken van de aarde bevinden. Alles wat ik heb gelezen is het woord van God. Alles wat we hebben gelezen is een openbaring van God met informatie voor de toekomst voor ons. De vraag is, wat wil God ons zeggen door deze verschillende Bijbelteksten? In grote lijnen, de verschillende modellen, in grote lijnen, ik kan misschien 2 modellen aan jullie laten zien. Misschien niemand zal blij zijn met dit eenvoudige maar het is een samenvatting. Er zijn een aantal uitleggers, ik noem hun eschatologische model A, de waarschuwingteksten hebben met het verleden te maken. Dus al de moeilijke teksten, waarschuwing, zeg ik, nou, dat heeft te maken met het verleden. Misschien heeft het te maken met jaar 70, toen de tempel was verwoest. Nou, dat ging het. De antichrist, of dat, nou, dat is Nero dan. En dan proberen al de moeilijke waarschuwingenteksten in het verleden. En dan zij kijken naar voren en zij kijken alleen de mooie teksten. Zij bouwen aan het koninkrijk. Het zal groeien en groeien. En dan komt, als het klaar is, dan komt de koning Jezus om te regeren. In de laatste dagen de kerk zal sterk en krachtig zijn. Deze manier van denken bevordert een houding van overwinning, optimisme en hoop. En er zijn, als je googelt Kingdom Now, als je googelt positieve eschatologie of triumphant victorious eschatology, allen deze ideeën past bij dit type A, model A. De andere eschatologische model is dat de waarschuwingteksten zijn gedeeltelijk vervuld in jaar 70, maar ook gedeeltelijk gevuld in jaar 1500 met de reformatie en al de ellende voor christenen in die tijd. Ook gedeeltelijk gevuld in 1940 met het nazi-regime en al de Joden die overleden zijn. Ook gedeeltelijk gevoeld nu in China, Noord-Korea en andere landen waar het moeilijk gaat voor christenen. Maar hun volledig vervulling komt nog. En daarna, als het wordt echt een crisis, dan komt de koning Jezus om te regeren. En daar zal hij dingen in orde zetten. In de laatste dagen zal moeilijk zijn voor de kerk. Er zal problemen zijn binnen de kerk, maar ook buiten de kerk. Is een opwekking mogelijk? Misschien, hier en daar mogelijk wel. Maar ik zie geen belofte voor een opwekking in de laatste tijden. En de roeping dan voor christenen is trouw en gefocust te blijven. Vraag. Welke van de twee modellen heeft jouw voorkeur? Als je neemt je auto voor de APK, je wil graag horen, er is niks mis meneer, 25 euro, je kunt weg. Maar als de banden zijn versleten of er is een probleem in de remmen van je auto, je wil graag, wat wil je horen? Je wil graag de waarheid horen. Als je gaat naar het ziekenhuis of je hebt een interview met een specialist of zo, wat wil je graag horen? Of met de tandarts. Je wil graag horen, niks mis, komt volgende jaar. Maar wat je wil graag echt horen is, hoe gaat het met mij? Je zoekt niet een positieve huisarts. Hij is echt een aardige vent hoor. Altijd goede nieuws. Nou, dat gaat er niet om. Het is de werk. Dus als je kijkt naar de verschillende Bijbelteksten, wij zoeken ook, wat is echt waar? Wat is de werkelijkheid? Wat geopenbaar God met deze tekst? Nou, er is een andere tekst die is vaak genoemd in dit context. En het is Matthäus 13. In een andere gelijkenis sprak hij Jezus tot hen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw nam en in 3 maten meel verborg, totdat het helemaal doorzuurd was. Is dit een positieve tekst of een negatieve tekst? Ik hou niet echt van de positieve en negatieve, het is niet zo. Wat is de betekenis van de tekst? Als je denkt dat de zuurdeeg spreekt over het evangelie, dan je denkt, oh, hier is een tekst voor de uitlegmodel A. Maar wat spreekt de zuurdeeg? Nou, in het Oude Testament, de zuurdeeg had een negatieve connotatie. In de Pasachweek, mensen moeten hun huizen, al de Joden moeten al de zuurdeeg uit. In het Nieuwe Testament, Jezus zegt tegen Matthäus 16, tegen de discipelen, wees op uw hoede voor de zuurdeeg van de Farizeeën en Sadduceeën. Toen de morele issue was in 1 Korintiërs 5, een man was seksueel niet goed bezig, en dan Paulus zegt, hey, neem actie kerk. Je moet actie nemen met de immoraliteit in jullie gemeente. Waarom? En dan zegt hij, omdat een klein beetje zuurdeeg, morele kwaad, maakt de hele ding slecht. Nou, dus dit tekst is niet geslachthebbend in één kant of de andere. Het is waar dat de Bijbel spreekt nooit positief over zuurdeeg. Maar soms, dat betekent niet dat het altijd moet zo negatief zijn. Maar ik zal niet de teksten gebruiken om, nou kijk eens, het is gewoon A of B. Als je vraagt, en waar staat Philip dan? Mijn neiging is voor model B. De eschatologische model B, het is voor mij die best bij de Bijbel past. Ben ik bang dan? Ben ik pessimistisch? Niet echt. Realistisch. En wij zullen binnenkort hoofdstuk 3 lezen van 2 Timotheus. Misschien dit is het juiste moment om dat wel te doen. Dus als jullie kunnen je Bijbels openmaken in hoofdstuk 3 van 2 Timotheus. En ik heb al Robert gevraagd om vers 1 tot vers 9 te lezen. En als hij dat leest, ik vraag je, denk aan hoe het is in Nederland op dit moment. Oké.
2 Timotheus, hoofdstuk 3. En weet dit, dat de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. En zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af, want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in macht krijgen, die met zonde beladen zijn en door allerlei begeerte gedreven worden, die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen. Op de wijze waarop Jannes en Jambres tegen Mozes ingingen, zo gaan zij ook tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en, wat het geloof betreft, verwerpelijk. Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zodat ook bij die twee het geval was.
Dankjewel. Nou, het ziet niet zo positief uit, de toekomst, volgens Paulus. Was Paulus een beetje depressief omdat hij in de gevangenis was? Was hij een beetje negatief omdat hij wordt een beetje ouder? Een oudere man kan depressief worden, een beetje alles wat beter vroeger, een beetje dat gedachte? Wel nee, omdat Paulus heeft ook andere dingen geschreven. Niet altijd dit blik op de toekomst. En natuurlijk, het wordt slechter, maar het wordt niet het einde. Hij spreekt over wat gebeurt daarna. Dus als iemand zegt, is de toekomst bright? Ik zou zeggen, uiteindelijk wel. Nou, wat zijn de laatste dagen? Weet u dan dat de laatste dagen waar zware tijden zal aanbreken? Nou, hier is een tekst in Hebreeën 1. Nadat God voorheen vele malen op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door zijn zoon. Dit in andere teksten geeft ons het goede idee dat de laatste dagen is de periode vanaf Jezus tot de terugkomst van de Heer Jezus. Dus wij leven de laatste 2000 jaar in de laatste dagen. Zware tijden zullen aanbreken. Nou, het is niet dat het gaat, het was makkelijk voor Jezus. Nou, het was ook moeilijk in die tijden. Een aantal van de eigenschappen dat Robert heeft net gelezen. Meer lief hebben van genoot dan van God en zo. Nou, dat bestond ook voor de tijd van Jezus. Het is menselijk. Ook 1000 jaar geleden, ook 1500 jaar, ook toen onze opa's klein waren, ze hebben ook meer genoot van dingetjes dan van God en zo. Nou, dus, maar wat Paulus zegt is dat het wordt alleen erger, het wordt sterker, het wordt zwaarder. Vers 5 laat zien dat het gaat niet alleen om de maatschappij. Ze hebben een schijn van godsvrucht. Dit gaat ook over de christendom in de algemeen. En daarom de oproep aan het einde van vers 5 van Timotheus is: keer u van hen af. Nou, je kan dat niet doen van de maatschappij. Dan krijg je een rare situatie zoals in Drenthe. Dit Nederlander met zijn 5 kinderen die heeft zich onderdoken. Zo, nou, het is echt net de bedoeling van profetie. Maar soms, als je wil. Nou, en dat is de tension, zou ik zeggen. De spanning. Dat Heer Jezus biedt voor eenheid tussen christenen. Johannes 17. En toch krijgen wij soms, om dat eenheid te bewaren, soms durven, moeten wij durven van mensen af te keren. Ook gelovigen. Dat is de advies van Paulus naar Timotheus. Vers 6 en 7 gaat over dat dit afval, ook binnen de kerk, heeft ook leiders. Er zijn leiders en ze hebben ook een strategie om binnen te komen. En dan kom je twee namen in vers 8, Jannes en Jambres. Wie zijn deze twee mannen? Als je hebt een elektronische Bijbel en je zet in Jannes, wat krijg je? Alleen dit. Dit is niet nergens genoemd. En als je met de andere, waar zijn ze? Jambres. Het is ook alleen hier genoemd. Maar zij waren twee mannen, Egyptenaren, die toen Mozes kwam naar Farao en hij zegt, nou, je had de wonders, de tekenen van God, om de Joden, de Israëlieten uit Egypte te halen. Die waren een groep van Egyptenaren magiërs, die hebben precies wat Mozes en Aaron hebben gedaan, ze hebben hetzelfde gedaan. Toen Aaron sloeg zijn stok op de grond, wat gebeurt? Een slang. En dan deze twee mannen, Jannes en Jambres, plus anderen, hebben hetzelfde gedaan. En wat is gebeurd? Ook slangen. Ze waren betrokken met bovennatuurlijke kracht. Het was geen neppe wonder. Het was een wonder vanuit de verkeerde hoek. Ik vind het wel dat onze God heeft een sense of humor. Omdat de slang van Aaron heeft de andere slangen opgegeten. Dus de arme mannen hadden geen stok meer. Dus nou, dat is een mooie manier om te laten zien dat de kracht van God wel eens groter is. Maar in de context hier, wat Paulus laat Timotheus zien, is dat ook als er is afval, er zal ook bovennatuurlijke kracht aanwezig zijn met de verkeerde leer. Sommige christenen hebben een eenvoudige perspectief dat als iets moois gebeurt, genezing of iets bijzonders, natuurlijk het moet van God zijn. Misschien wel. Maar dit laat ons zien, voorzichtig, misschien niet. In de laatste tijden krijg je ook krachten die niks met God te maken hebben. Nou, de vraag is, waarom hebben wij zulke negatieve boodschappen in de Bijbel? Waarom Paulus schrijft hier zijn laatste brief aan Timotheus, zijn buddy. Waarom denkt Paulus dat dit belangrijk is voor Timotheus te horen? Hij probeert niet met dit brief Timotheus bang te maken. Het was geen reden voor Timotheus weg te gaan, weg te rennen. Op zichzelf te verbergen ergens, verstoppen. Maar Paulus vond het wel belangrijk dat Timotheus al heel realistisch zijn. En met realisme ook gefocust. En ik denk dat is ook de reden waarom dit onderwerp is ook voor ons belangrijk. Niet om jou bang te maken. Het is geen doel vanochtend dat je gaat naar huis angstig. Dat is niet het doel van de schrift. Maar wel wakker. Wel met de ogen open om de maatschappij en de wereld om je heen op een realistische manier te zien. En niet met pink brillen. Dat alles is mooi of zo. Er zijn natuurlijk mooie dingen en God is nog bezig. Maar, wat is onze positieve houding dan? Nou, we blijven bidden. Matthäus 6, uw koninkrijk komen. We hebben dat wel, dat blijft een brandende wens in ons hart. We blijven werken op de opbouw van de koninkrijk. Het is niet dat we worden passief of zo en dan, nou, het wordt alleen slechter, dus, nou, wat doe je dan? Nou, blijf bidden en blijf voor de koninkrijk en blijf bouwen op de koninkrijk. Als de eindtijd wordt moeilijker, het betekent niet dat God niet aanwezig is. Als de harten van velen koud worden, het betekent niet dat jouw hart moet koud worden. Dat is jouw keuze. Als veel mensen afgeleid worden, het betekent niet dat de bron moet afgeleid worden. Het is onze keuze. Ik zie in de Bijbel geen belofte voor een eindtijd algemeen opwekking. Maar er is geen reden dat dat kan niet gebeuren. Of een opwekking hier en een opwekking daar. Gods geest is nog bezig. Maar de algemeen trend is net zoals Paulus heeft het beschreven. Goede tijden bleven gebeuren. Mensen bleven naar Jezus komen. Wij hebben zulke ook tekenen van wonderen en genezingen. Dat bleef gebeuren. Dus God bleef bezig. Hij is niet weg. En wij bleven vertrouwen dat Hij is bij ons, met ons tot aan de einde. Wat is de boodschap van Paulus aan Timotheus? Blijf schijnen als de dagen donker worden. En nu komen wij dan naar het tweede deel van onze hoofdstuk. Het onderwerp van de laatste dagen is niet alleen hoofdstuk 3, maar wij moeten ook 5 teksten van hoofdstuk 4 meenemen. Dus als ik zou een kans hebben om de hoofdstukken anders te schrijven, nou, ik zou de hoofdstuk 3 tot, om dit heeft te maken met de laatste dagen. Dus vandaag gaan wij tot hoofdstuk 4, vers 5. Maar in je Bijbel, ik heb met een highlighter, een gele highlighter. Wij komen tot het eind van vers 9. Dan is een beschrijving van de laatste tijden. En dan krijg je vers 10. Maar u. En hier komt de actie. Paulus heeft nou hoe. Vier aanbevelingen om in de laatste dagen effectief te zijn in overwinning te leven. Kijk eens, vers 10, je zegt, maar u. Vers 14, blijft u, focus on Timotheus. De wereld gaat rare dingen gebeuren, maar u. En dan vers 14, blijft u, hoofdstuk 4, vers 1. Ik bezweer u, Timotheus, vers 5 van hoofdstuk 4, maar u. Deze vier maar u, laat ons zien, wat is de aanbeveling van Paulus aan Timotheus in de laatste dagen. En de aanbevelingen aan Timotheus zijn net zo nuttig voor ons. Zo, zullen we de eerste maar u lezen. Vers 10 tot vers 13.
Maar u hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding. In mijn vervolgingen en lijden, zoals die over mij overkomen zijn in Antiochië, Iconium en Lystra. Wat heb ik al niet aan mijn vervolgingen doorstaan? En uit die alle heeft de Heere mij verlost. En ook alle die godsvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid.
Dankjewel. Blijf de eerste aanbeveling voor Timotheus. De moeilijke tijden komen. Blijf bereid om vervolgd te worden. En dan Paulus schreef naar Timotheus, nou, je herinnert toch, wij zijn een aantal jaren samen op pad geweest. Je hebt gezien hoe het is met het evangelie. Het is dan niet alleen biertjes en drinkjes en lekker gezelligheid. Ook, maar het is moeilijk. We hebben moeilijke tijden meegemaakt. Dan maakt hij een referentie naar Antiochië, Iconium en Lystra. Wat is gebeurd in deze drie plekken? Als je leest Handelingen 13 en 14, dit is Paulus' eerste zendingreis. En hij komt naar Antiochië en het wordt moeilijk. Hij gaat verder naar Iconium en het wordt moeilijk. En dan kwam hij naar Lystra, en Lystra is de stad waar Timotheus komt vandaan. En wat is gebeurd in Lystra? Hetzelfde, vervolging. Meer in Lystra is Paulus gestenigd. En zij dachten dat hij dood was. Dus ze hebben een oude stad geslepen en buiten gezet. En dan de discipelen kwamen langs, misschien in de avond toen het donker was of zo. En dan Paulus kwam terug. En hij was niet helemaal dood dus. En dan tot mijn verbazing lees ik hier. En de Heer heeft mij van alles verlost. Ik denk, nou, als ik gestenigd was, ik zou zeggen niet verlost. Ik ben Maar Paulus dacht, nou, ik was steeds verlost, dat omdat hij geen later naar de tweede zending reist, en de derde en de vierde. Maar het ging moeilijk voor Paulus. En Timotheus, die in Lystra was, als een jonge man, nou, heeft dat ook meegemaakt, meest waarschijnlijk, en gezien. Dus wat probeert Paulus met Timotheus te zeggen? Word realistisch, man. Je moet bereid zijn om het vervolgd te worden. Als je bent angstig van vervolging, je wordt niks, man. Je gaat gewoon met de stroom. Dan krijgt vers 12 de conclusie dan. Hij zegt ook, allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Je leest de tekst en je denkt, ah ja, onze broers in China. Ja, onze broers en zusters in moslimlanden. Ja, ja, Noord-Korea broers en zusters. Nou, wat fijn. Ja. Vraag, heeft dit ook een toepassing aan Nederland vandaag? Ik herhaal. Allen die godvruchten willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Nederland en veel van Europa skeren zich af van hun wortels in christendom en judaïsme. Het wordt alleen moeilijker in Nederland en Europa de kleurtjes van Jezus en God te laten scheiden. Moeilijker in de openbaar, het is moeilijk de woord God te noemen zonder houd religie thuis, dat is jouw privé gedachte. Wat als je zegt, nou, Jezus is de enige weg? Kan je dat zeggen? Nou, Jezus zegt, ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader, tot door mij. Liefde Jezus. Kunnen we dat wel zeggen? Nou, voorzichtig aan. Alleen in de pastorale kamer. Kunnen wij zeggen dat het is fijn dat God heeft jongens en meisjes gemaakt? Kunnen wij zeggen dat het is goed en gezond dat een huwelijk is voor een man en een vrouw? Dat God heeft dit zo bedacht? Ik kreeg een fotocopie vanochtend van de Eindhovense Dagblad van gisteren. De liefdevol drie eenheden, drie mannen in een bed. Gisteren, het is in de Eindhovense Dagblad. Als je laat los de idee dat het huwelijk is voor een man en een vrouw, dan laat je los het idee dat het twee. Dan waarom niet drie? Waarom niet vier? Waarom niet vijf? Je hebt iets. Maar dat is onze samenleving. Ik kwam hier maandagavond naar de identiteitsavond. Ik was aan het radio aan het luisteren. Verbaasd. Dat ze geld van Amerika naar Europa om te helpen met anti-abortus campaigns in Europa. Zij komen van duistere bronnen. Family organisaties en pro-life organisaties. Duistere bronnen. Natuurlijk, ik ben bezig met dit hoofdstuk, dus ik denk, Paulus had gelijk. Maar als je wil rustig blijven, houd je mond dicht. Soms zoek ik inspiratie. Omdat het is te makkelijk voor christendom mee te gaan met de maatschappij. Iemand heeft mij dit, de vader van Johanna heeft mij dit aanbevolen. Beetje dik, ik lees langzaam, dus het duurt een lange tijd. Maar niet zo erg, omdat als ik niet goed kan slapen, ik ga naar beneden, ik lees een uurtje of zo en dan ik ga lekker slapen. Bonhoeffer. Een theoloog in Duitsland. Duitse theoloog. In de Tweede Wereldoorlog. Hij zag de nazi-ideologie binnenkomen naar Duitsland. Raar. Een van de meeste christelijke landen in Europa was Duitsland. De hele reformatie. Met Luther en zo. Duitsland, we hebben veel te danken. En toch De theologie, de ideologie van de staat, van de nazi's, dat nou de ras van de Duitsers was het beste in de wereld. Ze zijn bestemd om te heersen op aarde. En de Joden zijn ellendige mensen, zij moeten weg. Wat hebben de Duitse christenen gedaan? In de algemeen hun theologie aangepast om niet te botsen met de nazi-theologie. Iedereen vindt het fijn, oh, ik ben een goede ras, hè? Nou, dat spreekt wel aan. God dank dat ik ben zo geboren. En de Joden, nou wel, ja, het is niet zo goed dat ze... Maar de Joden hebben Jezus vermoord. Nou, dit is een vloek over de Jodenras. Misschien dat is het dan. En ideologie komt binnen en de kerken in de algemeen, niet allen... passen zich aan. Ik zie dezelfde ideologie komt binnen Europa met de hele gender issue. En wat doen veel christenen? Kerken? Wij doen ons best om aan te passen. Als je past jezelf aan, je hoeft geen botsing te hebben. 2 weken geleden, ik bleef niet te lang hier, ik ga verder. Maar 2 weken geleden, er was het Mars voor het Leven in Utrecht. Voor eeuwenlang mensen beschermen baby's in de buik van hun moeders. Het is iets natuurlijks. De laatste 40 jaar in Nederland, een kind tot baby tot 24 weken in de baby, in de buik van de moeder, heeft geen legaal bescherming. Elke moeder kan zeggen, nou, 20 weken, ik ben zat, uit met de ding. Geen bescherming. En wat doen wij christenen in Nederland? Het meeste, meer van jullie zijn geboren met dat. Abortus is net zo normaal als elektriciteit of wifi. Het gebeurt zo. Ik zie een generatie van jonge christenen in Amerika. Jonge christenen. Die zijn zat en proberen te vechten voor de recht van het leven. Laat de kind leven, toch? Elke politician in Amerika is eens gevraagd. Hé, wat is jouw positie over abortus? In Nederland, wij stellen de vraag niet. Het is niet een belangrijke issue. Wij zijn zo gewend door de stroom van ideologie, dat wij denken het is redelijk normaal. Nou, er was een mars voor het leven. Ik ging met mijn vrouw en andere 15 jonge mensen, sommige van jullie hier ook. Wat denken wij van mars voor het leven? Het is een stille mars, geen protest, het is alleen stil aanwezigheid. Aandacht te krijgen voor al de baby's die kan niet praten en zijn vermoord. Nou, je denkt, nou, ik ben niet, heeft te maken met politiek, ik doe niet mee. Of je zegt, nou, te veel reformatorische rare mensen, ik ben geen reformatorisch, ik ben evangelisch. Nou, het meeste zijn reformatorisch, denk ik, vanwege de hoeveelheid van jurken. Maar je hoeft geen christen te zijn om het vreselijk te vinden dat zoveel baby's zijn vermoord. En dan wat ik fijn vond, is dat in de Mars voor het Leven, nou Utrecht is een mooie plek om te gaan, het is een mooie stad, maar in een paar plekjes, er was een tegengeluid van een grote raam daarboven, een aantal vrouwen, hé, het is schreeuwen. En ik dacht, yes, wij moeten wennen aan tegengeluid. Wij zijn bang voor vervolging. En Paulus zegt tegen Timotheus, de laatste dagen worden moeilijker, die godvruchtig wil leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. Voordat wij verder gaan, en je hoeft niet eens te zijn met alles wat ik heb net gezegd, het is voor je, denk erover. Wat mag jouw geloof in Jezus jou kosten? Het is een groeiende price tag om Jezus te volgen tegenwoordig. En Paulus wist dat. En hij zegt, Paulus aan Timotheus, je moet bereid zijn om vervolgd te worden. Nou, wat is de tweede tip? Zullen wij vers 14 tot 17.
Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.
Dankjewel. Paulus was blij dat Timotheus kende schriften. Hoofdstuk 1 hebben we dat gezien. Door zijn moeder en grootmoeder. Hij heeft van dit geleerd. En dat was belangrijk in de late dagen. Bijbelse overtuigingen. Bijbelse overtuiging ontwikkeling. Om Bijbelse overtuigingen te ontwikkelen. Dat vraagt tijd en energie. Afgelopen vrijdagavond waren wij met 12, 15 mannen of één vrouw bezig in Hoge Loon om dat idee van hoe ziet God mijn lichaam? Het was een discussie over je lichaam. Wat proberen wij te doen? Bijbelse overtuigingen te ontwikkelen rondom de waarde van je lichaam. En er zijn veel andere onderwerpen. En Paulus zegt nou, Timotheus, fijn, je hebt Bijbelse overtuigingen nodig en dat is anders van een mening. Ik heb geleerd dat Nederlanders vechten veel waarde aan meningen. En iedereen moet een mening hebben over alles, ook zonder studie. Toch heb je een mening en je moet het verdedigen. Ik nou is niet... De kunst is, als christenen, is jouw mening te vormen rondom de schrift. En dan noemen wij dat een schriftelijke Bijbelse overtuiging. En je hebt dat nodig om niet meegesleept te worden in de laatste dagen. Vers 5, 16. Als je het niet in rood gezet in jouw Bijbel, doe dit. Dat is een goede tip. Het is echt een belangrijke tekst. 16, 17. De schrift is door God ingegeven, of breathed. De schrift is niet een collectie van religieuze mannen. De schrift is door God geïnspireerd, door God gegeven. En dat was belangrijk te hebben, om vast te houden. Omdat veel mensen hebben een andere mening over. En als je denkt, nou dit is door God gegeven, dit is geïnspireerd, dan dat geeft een stuk motivatie om tijd te besteden om het te lezen. Als je krijgt op je mobiel een bemoediging Bijbeltekst echt elke ochtend, ik zou zeggen, fantastisch. Maar je hebt meer dan slagroom nodig. Nee, dat is niet zo mooi, hè? Je hebt meer dan gezonde slagroom nodig. De Bijbeltekst die je ervan bleef Bijbel en het bleef goed. Maar je hebt ook de hele schrift nodig. En het vraagt tijd en het is een dikke boek. En nou, maar je hebt dat nodig. En dan, als je denkt, nou dit is van God en dit heeft gezag. En dan, ik heb respect voor de boek. Nou, dat bemoedigt ons wel tijd te investeren. Vers 17. Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elke goed werk volkomen toegerust. Voor elke goed werk. Je hebt de Bijbel nodig voor elke goed werk. Nou, maar ik werk in de kidsclub. Ik heb niet zoveel Bijbel nodig. Nou, ik heb een bepaalde klik met kinderen. Fantastisch, je hebt de Bijbel nodig om dat goede werk te kunnen doen. Nou, maar ik ben een jeugdige en ik heb een klik met jonge mensen. Nou, dus als je wil door God gebruikt worden, je hebt dit ook nodig. Ben je bezig met counseling? Niet jouw mening, niet van een boek of zo. Je hebt dit nodig. Ik denk het was september dat ik was uitgenodigd in Ede. In een discussie, debat, iets over homoseksualiteit. Ik heb een boek erover geschreven, daarom kreeg ik dat nodig. Op een panel met een lesbische vrouw. En met, wat was het? Thijs van der Brink. Ja. Ik heb 3 nachten niet goed geslapen voordat ik ging. Ik vind dat niks voor mij. Ik vind het goed om te denken, maar rustig in mijn kantoor en gesprekken met mensen, maar niet op een podium met, in een bar met, voor 2 uur lang met veel homo's in de bar. Maar uiteindelijk heb ik wel, en ik ben dankbaar aan een aantal mensen van jullie, die zijn ook geweest om te bidden. Aan het einde van de eerste uur, Thijs van der Brink vroeg naar de lesbische vrouw. Stel je voor dat de Bijbel duidelijk zal zeggen dat een lesbische relatie niet mag. Wat zal je doen? Ik vergeet nooit haar antwoord. Zij zei niks, omdat ik geloof niet dat de Bijbel gezaghebbend is. Een lerares op de CHE. Ik had de Bijbel op de tafel gezet de hele avond. Ik kreeg geen kans om het te lezen, maar symbolisch. Misschien draadloos werd of wat ook. Nou. En toen zei dat gezegd, ik zeg tegen haar, nou, dat is onze verschil. Ik geloof dat dit wel gezaghebbend is. En als je denkt dat het niet is, dat biedt veel meer mogelijkheden. Daar ben ik met jou eens. Paulus zegt, de laatste dagen worden moeilijker. Timotheus, je hebt overtuigingen vast aan de overtuigingen aan Gods woord. En ik wil hier iets zeggen over dat idee dat Gods woord, nou, God spreekt soms, wij zeggen dat met logo's, en soms met een gedachte of zo. En natuurlijk, God kan leiding geven op een subjectieve manier. Maar het gaat hier om dit. God, dit is de basis. En antwoord, met dit basis, God leidt wel werkers en mensen in verschillende paden om hem te dienen. Nou, de derde aanbevelingen van Paulus aan Timotheus. En nu beginnen wij dan in hoofdstuk 4 en we gaan van vers 1 tot 4. Alsjeblieft.
Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, verhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken naar wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. En zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.
Dankjewel. Hier komt de derde aanbevelingen in de moeilijke tijden van Paulus en Timotheus. En het gaat om de gezonde leer promoten. Vers 1. God en de Heer Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen. Soms krijg ik het idee van sommigen dat de Heer Jezus is de cool guy en Vader God of de Oude Testament zijn de strenge mensen. Dus ik hou van Jezus. En ik zou zeggen, Heer Jezus is wel de cool guy. Maar het is niet altijd knuffelen en zoentjes met Jezus. Hij houdt van ons diep. En we hebben over dat net bedacht. Maar hij vraagt ook discipelschap van ons. Om ons hem te volgen. En aan het einde van ons leven. Hij zal al elke christen vragen. Hoe heb je geleefd? Hij is de christen die de levend en doden zal oordelen. Bij zijn verschijning. In zijn koninkrijk. Dus, is dat angstig? Hij oordeelt ons niet om naar de hel te sturen. Hij heeft ons betaald. Maar de rechte stoel van Christus, 2 Korintiërs 5 vers 10, makkelijk te herinneren, 2 Korintiërs 15, de rechte stoel, daar leggen wij rekenschap af voor de manier dat jij en ik hebben geleefd op aarde. En dat maakt je leven op aarde wel belangrijk. Wat je doet, je keuzes. En Paulus wil Timotheus zeggen, nou, de laatste dagen worden moeilijker. Maar vergeet niet, Jezus is de rechter. Het is niet de kerk, het is niet andere mensen, het is niet de overheid. Jezus is de rechter. Dus als je goed bezig bent, je ontspant, denk ik, oh, gelukkig, Jezus is de rechter. Niet andere mensen. Dus dit is geschreven aan Timotheus niet om hem bang te maken, maar hem te bemoedigen. En dan de vers 2, preek het woord en volhard erin. Dus de dagen worden slechter, maar dat is geen reden om passief te blijven. Nee, Timotheus, je bent een preker, dus blijf actief in jouw bediening. Volhard erin. Misschien denk je, ja, maar ik ben geen preker. Maar we hebben allen een sfeer van invloed. Als je ouders bent van kinderen, preek het woord aan de kinderen. Net zo snel mogelijk, met de metker zo. Net zoals de moeder en oma van Timotheus hebben gedaan. Onze kinderen leren rare dingen op school. In Nederland. Goeie dingen, maar ook rare dingen. Raar is een mooie woord. Slechte dingen. Kwadelijke dingen op school. Tussen de goede dingen, er zijn een paar dingen. De gezonde leer bleef het geven thuis. Het is een overtuiging dat de Bijbel gezond is. Natuurlijk, je kunt zeggen, de ware leer, en het is waar, maar Paulus in de pastorale brieven praat altijd over gezonde leer. Zeggen dat, denk ik, mooi. Het is een mooie boek, dat ik heb misschien 50 gekocht en gratis uitgedeeld in Nederland, waar het zegt, A Better Story. En 2015 geschreven door een christelijke psycholoog in Engeland. En hij heeft een boek geschreven om dominees en voorgangers te overtuigen dat de Bijbelse verhaal over moraliteit is a better story. Dat al de beloftes van de jaren 60, 70 van vrije seks en meer seks en maakt niet uit, zonder grenzen seks. Hij zegt, als je kijkt naar de statistics in Groot-Brittannië, er is veel minder seks nu dan in de jaren 60. Gebroken de gezin. Nou, wat is de gezonde leer? Dat wij zondaar zijn. Dat we hebben Jezus nodig. Dat Jezus is de enige weg. Dat we een nieuwe geboorte nodig. Dat na een nieuwe geboorte komt een nieuwe levensstijl. Dat is ook nodig. Dat Gods geest is bezig. Om ons te helpen dat gezonde levensstijl te wandelen. Ik hoor regelmatig. Kan God iemand vragen geen seks in hun leven te hebben? Het meeste christenen hoor ik zeggen, nee, dat is te veel. Seks is geen zuurstof of water. Je hebt dat wel nodig. Maar in de Oude Testament en Nieuwe Testament, God vraagt soms aan mannen en vrouwen geen seks te hebben. Je bent geschapen voor Gods glorie, toch? Of nee? Het is niet dat de kerk vraagt iets. Wie is de kerk? Dat is het niet. Maar God vraagt. En dan de overtuiging dat als God van iemand dat vraagt, de Heilige Geest zal hem wel de kracht geven om rein voor Jezus te leven. Niet voor een maand, niet voor een jaar. De kracht is voor je hele leven. Een overtuiging dat Gods morele principes in de Bijbel gezond zijn. Gezonde leer. Waar ben je verantwoordelijk? Waar is jouw sfeer van invloed? Blijf bezig. Preek het woord en met volharding. En hier de laatste. Eén Bijbeltekst. Robert, voor de laatste. Alsjeblieft.
Maar u, wees nuchter in alles. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Verveel uw dienstbaarheid. Uw dienstwerk. Ten volle.
Dank je wel. De laatste, maar u. Er zijn in de laatste Bijbeltekst 4 aanbevelingen. Geen stress, geen paniek, word nuchter. Hey, keep cool. De laatste dagen worden erger, keep cool man, keep cool, geen stress. En dan de tweede, leed verdrukking. Ben bereid. Het is niet raar. Jezus heeft dit verdrukking gehad. Ik, Paulus, heb het gedaan. Elke christen die godvruchtig leven, heeft het moeilijk. Span man, het is een deel van de pakket. Het is een hart en een mentaliteit, gezindheid. Klaar zijn om. Maar als je denkt dat God heeft jou geroepen om comfortabel en gezellig hier op aarde te hebben, en dat is jouw mentaliteit, nou, je rent weg van elke verdrukking. Je gaat gewoon mee met de stroom. Het is veel makkelijker. Gezellig toch in de stroom. En dan komt de derde aanbeveling. Ik vond dat wel interessant. En hij zegt Paulus naar Timotheus. Doe het werk van een evangelist. Was Timotheus een evangelist? Misschien wel, misschien niet. We weten het niet. Maar hij is wel gevraagd om de werk van een evangelist te doen. En waarom? Omdat God houdt van mensen. Ook als de dagen slecht worden. Het is geen reden, zoals de man in Drenthe, om te verbergen. Om te je wacht tot Jezus komt. Nou, ik wacht. Blijf mensen houden. God houdt van mensen. Hij blijft met zijn geest werken. Hij blijft, dus blijf de werk van een evangelist doen. Ik lees een tekst, en dit is mijn laatste tekst voor vanochtend. En het komt uit 2 Petrus 3:9. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Jezus wil graag ons met hem houden, zijn vaders huis. Hij is klaar, bezig om een huis klaar voor ons te maken. Waarom doet hij dat niet, nu dan? Omdat hij houdt van mensen. En hij wil zoveel mensen redden voordat hij komt. En mijn vraag aan jou dan is, ben je al klaar? De terugkomst van de Heer Jezus, nou, het is mogelijk dat het gisteravond zou plaatsvinden. Er is niets mogelijk. Stel je voor dat Jezus zou hebben teruggekomen gisteravond. Wat gebeurt met jou? Je komt toch naar de bron op zondagochtend? Je krijgt veel koffie gratis. Als je hebt jouw leven nog niet aan de Heer Jezus gegeven, alsjeblieft, ik ben bijna klaar. Doe het. De reden waarom Jezus wacht om terug te komen, is niet dat hij kan niet zo snel werken. Is dat hij houdt van mensen. Er komt een moment waar hij komt. Maar op dit moment, ook als het wordt moeilijker, blijf evangeliseren, blijf delen van het evangelie. En als je nog niet je leven aan Jezus geeft, gewoon neem dat beslissing. Ook vanavond, ook vandaag. Nou, tijd om te stoppen. Conclusie. Wij leven in de laatste fase van de laatste dagen. Eén fase van de laatste dagen. Daar ben ik redelijk zeker. Het wordt alleen moeilijker. Dat zie ik in de schrift. Maar het is geen reden om te verstoppen, te ontsnappen of angstig rond te lopen. Jezus zegt, de liefde van velen zal koud worden. Het betekent niet dat mijn liefde moet koud worden. Het betekent, jouw hart, beste broers en zusters, kan vurig blijven tot aan de einde. Het is jouw keuze. Ik hoop van wel. De passie voor Jezus in de bron hoeft niet koud te worden. We kunnen deel maken van Gods goede werk op aarde. Ook in deze laatste dagen. Misschien krijgen wij kritiek. Misschien verliezen wij onze ambi-status. En zou ik zeggen, en als dat de grootste verdrukking is, wij doen het makkelijk hoor. Het meeste christenen in de wereld hebben dat niet. Het gaat niet om geld, maar bereidheid om een prijs te betalen om Jezus te volgen. En hoe kunnen wij in overwinning leven in deze fase, bleef bereid om vervolgd te worden. Bleef de schrift lief hebben, de schriften lief hebben en naleven. Bleef de gezonde leer promoten. Het is gezond, het is goed. En bleef voor Jezus schijnen. Jezus is de licht van de wereld en hij schijnt door ons. Dat is onze roeping. Amen.
Amen.
Vader God, dank u wel dat de toekomst en onze toekomst ligt in uw handen. Wij hoeven niet angstig te zijn. Dank u wel, Heer Jezus, dat u bent bezig om een plek in het Vadershuis klaar voor ons te maken. Dat uw grote wens is om ons voor altijd met u te hebben. En in de tussentijd, u vertelt ons dat het wordt moeilijker hier op aarde. In sommige plekken moeilijker dan in andere plekken. En we willen graag, Heer Jezus, voor u schenen tot aan de eind. Bescherm onze harten. We willen graag u lief hebben en voor, met passie u volgen tot aan de eind. Maar we hebben uw kracht nodig. Wij voelen onszelf niet zo sterk. En dank u wel voor uw Heilige Geest die in ons woont. Die ons dagelijks kracht wil geven om rein voor u te leven. Om een bediening uit te voeren. Dank u wel, Heer Jezus. Amen.